geloof dat ik een bemoediging heb voor jullie. Ik wil vandaag met jullie hebben over Psalm 121. Afgelopen jaren was Psalm 91 heel erg in. Iedereen die heeft Psalm 91 geproclameerd. Maar er staan nog meer. Het woord van God is zo belangrijk en zo voedzaam. En voor elke seizoen is er wel iets dat jou kan bemoedigen en jou houvast kan geven om door alle processen heen te gaan. En daarom is het belangrijk om elke dag het woord van God te lezen. Het is, het heeft heel veel van het verleden, maar het heeft ook heel veel voor nu en maar ook voor je toekomst. Heeft het woord van God alles erin. God weet allang eigenlijk wat er gaat gebeuren. Dus het is belangrijk om aan zijn woord vast te houden. En vandaag wil ik met jullie over Psalm 121 doornemen met jullie. Soms is het heel goed om, het is heel goed om de Bijbel door te lezen. Maar soms is het ook belangrijk om gewoon even bij stil te staan. Op gewoon soms één Bijbeltekst. Want het kan veel meer doen dan als je heel snel door het woord heen gaat. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal je voeten niet laten wankelen. Hij zal je niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet. De wachter van Israël. De Heere is je wachter. De Heere is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heere behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heere houdt de wacht. Over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. En ik wil gewoon stuk voor stuk met jullie gaan doornemen. Omdat voor mezelf, ik heb echt die psalm echt stuk voor stuk gaan nemen. Van maar wat betekent deze psalm voor mij? En het begint eigenlijk van, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Hoeveel van ons vragen dit elke keer? Als je in nood bent of iets gebeurt. Waar komt mijn hulp nu vandaan? Ik denk dat we allemaal ooit dit hebben gevraagd. De afgelopen jaren dat jij door processen heen gaat. En dat je denkt, waar komt mijn hulp vandaan? En dat je soms denkt dat jouw hulp komt van mensen om je heen. Van vrienden om je heen. Maar eigenlijk deze zin die zegt al, ik hef mijn oog op naar de bergen. Dat betekent een berg die heel hoog is. Dat betekent dat je omhoog moet kijken. Waar komt mijn hulp vandaan? Jouw hulp komt van de Heere. Dus het komt van boven. Jouw hulp komt heel vaak niet van je naaste. Wat je wel verwacht. Wat ons menselijk gedachte, denk je van, ik heb die persoon geholpen. En nu, als jij in nood zit, dat jij dan ook verwacht dat die persoon jou zal helpen als jij in nood bent. Maar heel vaak is, je moet niet verwachten van een persoon. God kan wel een persoon gebruiken. Maar als jij je ogen richt op één persoon en verwacht van die persoon, kan het jou heel vaak teleurstellen. Maar als je bijvoorbeeld je hoogte opheft naar de bergen, omhoog kijkt en verwacht van boven, dan kan God juist die persoon in zijn hart leggen om jou te helpen. Maar als jij het andersom gaat doen, dat jij alleen maar naar een persoon kijkt, dan beperk je God. En dan richt je alleen maar op één persoon. En waarom? Waarom komt het van de Heere? Omdat Hij de hemel en aarde heeft gemaakt. En dat vind ik ook zo mooi. Hij is de schepper. En heel vaak, ik zit zelf te denken van, hij heeft de hemel en aarde gemaakt. En menselijk gezien, dan ga je dat denken van, als mens maken wij dingen. Maar eigenlijk maken wij dingen niet. Wij bouwen dingen. Het enige persoon die iets maakt is God. Hij is de schepper. Wij bouwen dingen. Wij bouwen dingen eigenlijk van al wat God heeft gemaakt. Dus wij zijn geen schepper. En dat is het verschil tussen God en ons. Wij kunnen een huis bouwen. Wij kunnen een auto bouwen. Wij kunnen heel veel dingen bouwen. Maar wij kunnen niks scheppen. En scheppen, als jij daarbij stilstaat, dat elk deel dat jij gebruikt, hoe goed jij kan bouwen, dat de onderdelen waar jij mee bouwt, dat God dezelfde kleine moleculen die in die stof zit, God heeft dat gemaakt en God heeft al een bestemming voor die onderdeel. Waardoor wij als mensen het kunnen gebruiken. God had al een plan daarvoor. Een schepper bepaalt het begin, maar ook het einde. En dat is zo belangrijk dat wij bij stilstaan over wie is de schepper. En soms kunnen wij dat heel erg kleinerend in die zin van God kleineren naar wie wij zijn. Naar de mens. Maar God is veel groter dan de mens. God is veel groter. God creëert alles. En God heeft alles wat hier op aarde is, wat wij van kunnen gebruiken. De edelstenen. Waar jij al je sieraden, je kleren. Waar komt het vandaan? Dat zijn van dingen die God al gecreëerd zijn en een bestemming heeft gegeven. En daarom kunnen we allemaal hier mooi zitten. Met onze mooie kleren, met onze oorbellen, met onze sieraden. Want God heeft al gecreëerd, zodat wij die dingen kunnen gebruiken. En God geeft ons wijsheid daarmee aan de slag te gaan. Maar in vergelijken kunnen wij niet als God zijn. En daarom, als jij je kleineert in die zin van waar komt mijn hulp vandaan, en dat je je richt op een persoon of iemand, dan kleineer je, je beperkt jezelf. Maar als je je richt op God, de creatie van alles. Degene die alles al heeft bestemd. Jouw leven. Want die heeft jou ook gecreëerd. Jouw leven heeft ook een doel. Daarom heeft hij jou geschapen. Met een doel. En hij zal je voeten niet laten wankelen. Hij zal je voeten niet laten wankelen. Als je daar stil bij staat aan, hij zal jouw voeten niet laten wankelen. Betekent dat hij jou niet zal laten struikelen. Als jij je ogen richt op hem, dat hij zorgt dat jouw paden schoon zijn. Als jij richt op zijn woord, dan weet jij hoe jij moet wandelen. En je zal niet wankelen, je zal niet vallen, je zal niet struikelen. En de reden hiervoor is omdat hij niet slaapt. Wij hebben slaap nodig, maar God niet. Soms verwachten we onze hulp van mensen die eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn met ons. En bijvoorbeeld dat ze slapen, ik kan slapen is de slaap die jij nodig hebt 's avonds. Maar slapen is ook dat jij soms afwezig bent of niet alert genoeg bent in die omstandigheden die gaan gebeuren. Wij weten niet wat in de toekomst gaat gebeuren, maar dat komt ook omdat wij soms niet mee bezig zijn. Want als wij ons richten op God, dan gaat hij ons openbaren wat de toekomst ons gaat brengen. En als wij slapen, als wij voor de televisie gaan hangen, met onze mobiel bezig zijn, of met vrienden bezig zijn, met familie bezig zijn, en op je school en alles, maar niet richt op God, dan ben je in slaap voor bepaalde dingen in de toekomst. Wat er in de periode waar wij nu in leven, ik geloof echt dat God het aan bepaalde mensen had geopenbaard. Alleen de meerderheid wist het niet. Omdat wij allemaal aan het slapen waren. Dat is het woord slapen. Ik denk niet dat God bedoelt van alleen slapen van jij gaat slapen. Nee, het is gewoon van ben je alert op alle gebieden van jouw leven? Ben je alert voor wat de toekomst gaat brengen? Ben je alert op de nood van een ander? Ben je alert op? Slapen betekent hier veel meer dan alleen het slapen 's avonds. En God, de creator, de schepper, die slaapt niet. Dus hij weet alle dingen. Hij weet wat de toekomst gaat brengen. Hij weet wat er morgen gaat gebeuren. Hij slaapt niet. Hij weet alles. Hij is alwetend. En daarom moet je van hem verwachten. Verwacht. En hier staat: hij is de wachter van Israël. Maar hier mag je je eigen naam invullen. Hij is jouw wachter. Als ik jou was, dan zou ik echt jouw naam gewoon erbij schrijven. Hij is jouw wachter. Ik heb mijn naam bijgeschreven. Hij is de wachter van Vanessa. Hij is mijn wachter. Want de wachter van Israël. Israël is bedoeld voor het volk van God. En wij zijn nu de volk van God. Wij zijn zonen en dochters van God. Hiervoor is de psalm. Omdat hij wil voor ons zijn. De Heere is jouw wachter. De Heere is de schaduw. En dit vond ik het allermooiste. Want ik ging nadenken over de schaduw. En eigenlijk, wat is een schaduw? De schaduw is als ik bijvoorbeeld hier sta, ik denk, mijn schaduw is een beetje vaag als ik zo sta. Dan sommigen kunnen de schaduw zien, maar misschien is er te veel licht, waardoor niet iedereen het duidelijk kan zien. Maar als de lichtbron hier is, dan heb je altijd achter jou een schaduw. Als de licht daar is, dan heb je voor een schaduw. Als je aan de zijkant is, dan heb je als de licht aan de rechterhand is, dan heb je links je schaduw. En ik wil even Lisa en Tim even iets vragen. Komen jullie even? Ik wil iets verduidelijken. Lisa? Kijk, als Tim de persoon is die eigenlijk in deze psalm bedoeld is. En Lisa is het licht. En ik, of de schaduw. Jij bent de schaduw van Tim. En ik ben de licht. Dat betekent dat als ik hiervoor sta, dat Lisa de schaduw is. Maar als overdag, dan gaat de licht draaien. Hè? En dan gaat de schaduw ook draaien. Dus als ik naar rechts draai, dan gaat het draaien. En weet je wat bijzonder is? Want Lisa kijkt naar mij en ik kijk naar hem. Naar haar. En we blijven kijken. En we blijven kijken. En je kan de hele tijd rennen. Maar dit is het. Dank je wel. En de schaduw verlaat niet. Maar weet je wat ook nog bijzonder is? De schaduw is verbonden met jou. We hebben daarnet heel veel dingen gezegd over verbondenheid. De schaduw is verbonden. Het maakt niet uit waar het is. Het is altijd verbonden. Jij staat altijd op de schaduw. Weet je wat ik zo mooi vond? Je staat op de schaduw betekent dat God jou draagt. Want God is de schaduw. En als je naar je schaduw kijkt, jij staat altijd. Ook al ga je op je handen staan, jij staat altijd op de schaduw. De schaduw is altijd verbonden met jou. Als jij op de muur iets schaduw maakt en als je goed kijkt naar de lijn, het begint eerst bij jou en dan pas zie je wat je uitbeeldt op de muur. Het is nooit, het schaduw begint nooit 1,5 meter. Nooit. En dat is zo bijzonder, want nu moeten we 1,5 meter van elkaar houden. Maar met God heeft geen 1,5 meter. God is altijd verbonden met ons. Altijd. En weet je wat zo bijzonder is? Want stel dat wij nu zeggen, de licht van de wereld is Jezus. Maar nu, ik wil dat jullie even dat opzij zetten en de neppe licht. De neppe licht is wat de boze eigenlijk ons wil laten denken af en toe. Hij wil met zijn licht schijnen. En weet je wat we net hebben gezien? Dat ik kijk naar Lisa en Lisa kijkt naar mij. En dat is precies, want als jij denkt, ik zie alleen maar de licht, maar eigenlijk is dat jouw probleem. Je schaduw is verbonden, je schaduw is achter jou. En waar kijk je schaduw naartoe? Naar het licht. Dus jij denkt je bent alleen en jij bent de enige die naar jouw probleem aan het kijken bent. Maar je schaduw kijkt ook naar je probleem. En die is veel groter dan jou. Je schaduw is nooit even groot als jou. Je schaduw is altijd veel groter. En dat is zo bijzonder. Het is verbonden met jou. Het is veel groter dan jou. Het kijkt altijd naar jouw probleem. Jij bent niet de enige die naar het probleem kijkt. Hij ook. God ook. God kijkt ook naar die probleem. Met andere woorden, hij waakt dat die probleem jou geen kwaad doet. Je bent er wel doorheen, je gaat er wel doorheen, maar hij waakt dat die probleem jou geen kwaad doet. Wie kent nog het verhaal van Job? Dat de duivel ging naar God toe en die zegt, ja natuurlijk dient Job jou. Want jij geeft hem alles. En ondanks alles zegt God, je mag alles met hem doen. Alleen je mag hem niet doden. Want God zijn ogen was op Job, maar God zijn ogen was op de duivel. Die hem schade kan brengen. En hij zei, waak dat je hem niks aandoet. Want uiteindelijk ben ik die zijn leven of dood bepaalt. En dat is ook met ons. Het is God die ons, over ons waakt. Het is God die bepaalt het leven en dood. Wij kunnen dat niet bepalen. De duivel kan niet bepalen. Het is God. En misschien is je probleem mega groot, maar God waakt over jou. Het zal jou niet doden. Het zal jou niet doden. Dus je schaduw is altijd verbonden met jou. En wie is de schaduw? De Heer. De Heer is altijd verbonden met jou. De Heer is altijd groter. De Heer waakt over jou. En over jouw probleem dat hij jou niet zal doden. Ik vond dit is het stukje dat mij het meest heb aangeraakt in deze psalm. De schaduw. En gewoon, eigenlijk maakt hij elke dag rondjes om je heen. Want het gaat erom de lichtbron waar je heen loopt. En dan zie je ook verder, dan zegt hij van zelfs de zon en de maan kun je niks doen. Dat is niet de echte licht. Dat is de neppe licht. De echte licht is Jezus Christus. Maar dit zijn kunstmatige lichten die we nodig hebben. En weet je wat ik ook nog bijzonder vind? Hoe meer ik stil bij staan, bij het schaduw. Zelfs als jij slaapt in een donkere kamer, heb jij een schaduw. En met onze logische denken zullen we denken van nee, Vanessa, je hebt het helemaal fout. Want in de donker heb je geen schaduw. Maar de echte donker kennen we niet. Als jij genoeg lang in een donkere kamer zit, hier op aarde, en je ogen beginnen aan te wennen, dan kan jij gewoon lopen. Je kan weten alles waar alles staat in jouw kamer. En niet omdat je alles weet, maar gewoon omdat omdat er nog genoeg licht is om te onderscheiden. Alleen wij zijn niet zo aan gewend omdat we onze ogen niet trainen daarop. Een kat bijvoorbeeld, die kan zo in het donker lopen, omdat zijn ogen daarop getraind zijn. Dieren die zijn op getraind. Maar wij trainen onze ogen niet, want overal waar we komen steken we lichten aan. Maar als wij, ik denk in de oudere jaren waar we geen lamp hadden, die we gewoon een schakel hadden om aan en uit te doen, dat die mensen hun ogen veel meer getraind waren in het donker te functioneren dan wij. Want ze moesten werken met een kleine kaars. En ze liepen niet de hele tijd ermee, ze zetten het op een tafel en dan waren ze in de ruimte. Hun ogen waren meer getraind dan die van ons. Dus zelfs in het donker heb jij een schaduw. En dat betekent dat zelfs in de donkere tijd van jouw leven is God daar. Verbonden met jou. Waak over jouw probleem. Waak over jou. En geen enkele lichtbron kan jou iets doen. Niet eens de zon of de maan. Niks kan jou kwaad aandoen. De Heere behoedt je van alle kwaad. Van hoeveel kwaad? Allemaal. Alles. Dus ik weet niet wat er allemaal in het nieuwe jaar gaat gebeuren. Maar weet dit. Dat de Heer jou van alle kwaad zal behoeden. We zijn nu in een nieuwe jaar. En heel vaak hebben we een goede voorneming. Alleen onderweg soms dan hebben we het vergeten. Eind januari hebben we het al vergeten. Hoe we erin zouden gaan staan. Maar weet één ding. Alle stormen, alles wat er op je weg komt. God behoedt je voor alle kwaad. Niet eentje, maar allemaal. Hij waakt over jouw leven. De Heere houdt de wacht. Over je gaan en je komen. Dus het is niet alleen als je thuis veilig zit. Maar overal waar je gaat. Overal waar je gaat is Hij met jou. Over je komen en je gaan. Hij is overal. Overal. Hij is om je heen. Hij loopt om je heen. Hij loopt om je heen. En hoe lang? Voor eeuwig. Voor eeuwig. Totdat je bij Hem bent. Zolang je hier op aarde bent en tot in eeuwigheid. Hij verliest je niet uit het oog. En ik hoop ook dat degene die thuis luistert, dat jullie dit ook weten, dat God van je houdt. Want niet iedereen kan hier zitten. Maar ook al ben je thuis en je denkt van, ja, maar ik ben niet deel van. Je bent deel van, want God is bij jou. God is nu in je woonkamer. God is nu waar jij bent, in je slaapkamer, waar je ook bent. En Hij is verbonden met jou. En het gaat niet om mij. En het is heel fijn als we verbonden zijn als familie met elkaar. Maar het allerbelangrijkste persoon is Jezus Christus, die verbonden is met jou. Amen. Dus ik hoop dat ik jullie hoop heb gegeven. Neem die psalm keer op keer op keer door en besef je echt. En weet elke keer, als je het niet meer weet, sta stil bij de schaduw. Ga in een lichtbron en ga je het omdraaien. Verander die lichtbron en dan ga je zien dat God om je heen loopt. Amen. Amen.
Wauw, dankjewel schat. Wauw, wat een geruststelling. Huh? We hebben God. Huh? Ik had u al een beetje gewaarschuwd, we krijgen double dutch vandaag. En mijn vrouw heeft eigenlijk even de bedje neergelegd om ons te richten op God. En ik wil eigenlijk de als dat zo mag zijn, dat is de inademing. En nu de uitademing doen, dat is Gods liefde naar jou en door jou heen. En iets over het thema neerleggen voor dit jaar. Omdat ik geloof dat we mogen gaan uitblinken in naaste liefde. En voor ons is dit de houding en dan vervolgens begint God door ons heen te stromen. Ik geloof dat het ontzettend belangrijk wordt voor dit jaar. Wat we nu aanhalen, zo ontzettend belangrijk wordt. Ik geloof in deze tijd is er een geest die wil heersen. Mijn broer Gaetan, kom eventjes hier zitten als je wil. Ik geloof dat er een geest wil heersen met de naam verdeeldheid. Hebben die geest ook al gemerkt? Die geest heeft een naam, hè? Verdeeldheid heeft een naam en is een geest. En die verdeeldheid wil heersen. Ik hoor over families die gewoon zwaar in verdeeldheid zijn, die gewoon niet meer on speaking terms zijn, omdat de een gevaccineerd is en de ander niet. En het brengt zoveel verdeeldheid en mensen spreken niet met elkaar. Ik hoor dit zelfs over kerkfamilies en kerken. En hoe in één keer de eenheid die we dachten die we hadden, er niet meer blijkt te zijn. En er is er in één keer een nieuwe naam, de naam verdeeldheid. En mensen die tegenover elkaar komen te staan. En dit alles vraag ik me af, waar is de liefde? Want als er iets is wat Jezus ons heeft geleerd, ondanks iemand zijn mening en zijn uitgangspunten, is het ook wel elkaar lief hebben. Maar in plaats daarvan gebruiken mensen bazooka's om elkaar neer te schieten met hun woorden. En we noemen ons kinderen van God. Kinderen van wie? Oh. En ik geloof dat wij echt mogen leren, juist ook in dit jaar, om elkaar lief te hebben. Zo, mevrouw, als ik even de inademing, ik wil vandaag even met die over de uitademing spreken. Zie, het einddoel van het geloof, wat we doen in de kerk, wat we doen in het geestelijke leven, wat we doen als we het woord lezen, we bouwen geloof. Maar de Bijbel zegt in Galaten 5 vers 6, dat geloof werkt door liefde. Met andere woorden, als jij groeit in geloof, zal je groeien in liefde. En als je groeit in liefde, zal je groeien in geloof. Die twee kan je niet scheiden van elkaar. De Bijbel zegt, Galaten 5 vers 6, het is belangrijk dat je gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Met andere woorden, onder het geloof is het fundament liefde. We geloven ontzettend in geloofsopbouw, dat jij groeit in vertrouwen in God. Maar als jij niet groeit in liefde, is jouw geloof heel weinig waard. Je hebt een hele goede plek gemist nu om amen te zeggen. Amen. Halleluja. En ik geloof echt als thema voor dit jaar compassie. En ik geloof echt dat we moeten groeien in compassie en in liefde. En we mogen daarin groeien. Ik zie echt momenteel in de maatschappij echt die liefde verkillen. Je hoort het, je ziet het. De Bijbel spreekt er ook over. Maar als het goed is, zijn wij als kinderen van God verbonden met een andere bron. De Bijbel zegt dat God alreeds zijn liefde in ons hart heeft uitgestort. Waar staat dat? Ja, is het goed zo. Romeinen 5:5. De Bijbel zegt daar dat de liefde van God alreeds in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Je hoeft dit jaar, en ga ik je nu alvast vertellen op het begin, ook voor de vaste week, je hoeft niet te bidden om liefde. Heer, geef mij liefde. Als kind van God heb jij al alle liefde ontvangen. Die liefde is jou alreeds gegeven door de Heilige Geest. Je hoeft niet te bidden, Heer, vervul mij met liefde, geef mij liefde. Oh, Heer Jezus, alstublieft, geef mij liefde. Onzin gebeden. Die energie hoef je daar niet aan te geven. Want hij heeft het al eens gegeven aan jou. Andere gebeden zijn daarin krachtiger. Ah, Heer, maak mij een kanaal van uw liefde. Heer, maak mij bewust van uw liefde. Heer, vergeef mij dat ik uw liefde vergeten ben. Heer, laat die liefde voor mij ook door mij heen stromen naar mijn naaste toe. Et cetera. Joh, maar je hoeft niet te bidden, Heer, geef mij meer liefde. Ik heb een beetje moeite de laatste tijd met al die, vroeger wat je had, ja, er is meer conferenties en al die gekkigheid. Want er is niks meer als kind van God, terwijl je de vrede, de liefde, genade, de Heilige Geest hebt ontvangen. Je hebt alles ontvangen, zegt Paulus. Zo, wat bid je, Heer, ik wil meer ontvangen. Je hebt alles al ontvangen. Die liefde is al in jou. Nog een keer. Die liefde van Jezus is al reeds in jou. Zo, hou op met bidden, Heer, geef mij meer liefde. Nee, die heb je al. Nu moet je, als je net bekeerd bent en dan bid je dat, dan begrijp ik. Maar als je jarenlang op de weg bent, hoef je niet te bidden, Heer, geef mij meer liefde. Dat is al reeds in jouw geest gedeposit. Al reeds gegeven, geschonken. De Heer heeft het ook geschonken aan jou. En dan zegt de Bijbel vervolgens in Romeinen 5, God bewijst zijn liefde aan jou. Hij heeft zijn liefde bewezen aan jou, doordat Christus stierf voor jou toen jij nog een zondaar was. Met andere woorden, toen jij in je poel van zonde leefde, God had al Christus gezonden aan het kruis om voor jou te sterven. En het kruis is het bewijs van de liefde van God. Voor jou om die liefde bewust te worden, voor jou om die liefde te laten stromen door jou heen, is het alleen maar een bewustwording van wat Jezus voor je hebt gedaan aan het kruis. Ja, ben ik geliefd? Kijk naar het kruis. Weet je, in deze tijd, sommige mensen voelen het wat minder. En straks ook als je gaat vasten, misschien voel je nou allemaal liefde. Als je bidt, misschien voel je het niet. Maar mijn Bijbel zegt dat wat Christus heeft gedaan, het bewijs van zijn liefde, dat zie je door het geloof. Hij is al reeds voor jou gestorven. Hij heeft zijn liefde al reeds bewezen aan jou en aan mij en aan de gemeente. Word je bewust van die liefde van God deze weken. Want dat gaat je helpen dat ding ook uit te ademen naar andere mensen toe. Nou, ik wil je kort alleen nog even deze gedachte meegeven. Mijn vrouw had ons echt zo'n mooie boodschap. Het heeft me echt gezegend. Maar ik wil je laten zien dat die liefde van God allereerst ook bestemd is voor het lichaam van Christus en voor de kerk van de levende God. Ik merk vroeger heel vaak, we zijn heel vaak bezig met zielen winnen en de buitenwereld en andere mensen tot zegen zijn. Dat komt zo ook nog wel even. Maar de Bijbel zegt dat je in het bijzonder goed moet doen voor je geloofsgenoten. Nou, even 2021. Heb je dat gedaan? Ga even met me naar Galaten. Galaten hoofdstuk 6. Want we hebben het vaak over de liefde van God. Voor de verlorenen. Voor weet ik het wat. Maar de Bijbel zegt allereerst voor je geloofsgenoten. Nou, hoeveel hebben wij onze geloofsgenoten lief? Met andere woorden, onze broeders en zusters in het geloof. Even heel praktisch in de kerk. Galaten. Ontvang het woord niet gelaten. Galaten 6. Ik hou echt ook van dit hoofdstuk. We kennen hoofdstuk 5, aangaande de vrucht van de geest. Maar Galaten 6 gaat verder, na die vrucht van de geest. Wat staat er dan hier? Even Galaten 6 vers 1. Ben je daar? Ben je daar? Broeders en zusters. Hij spreekt tegen broeders en zusters. Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt... Zijn hier ook mensen die door de geest worden geleid? Oké, wat moet je doen? Je moet hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat ook jezelf niet tot misstappen wordt verleid. Let ook op jezelf. En dan staat er, draag elkaars lasten. Zo leef je de wet van Christus na. De wet van Christus is om elkaars lasten te dragen. En de Bijbel spreekt hier over broeders en zusters. We kunnen de lasten van deze hele wereld niet dragen. Maar we kunnen wel de lasten van elkaar dragen. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn. Zonder zich er bij anderen op voor te laten staan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen moet, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis je niet, God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. En nou komt vers 9. Laten wij daarom... Come on, ik geloof deze tekst is voor ons allemaal. Laten wij daarom het goede doen. Zonder op te geven. De Bijbel zegt, word niet moe om het goede te blijven doen. Word niet moe om elkaar lief te hebben. Word niet moe om elkaars lasten te dragen. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Laten we voor iedereen het goede doen. In het bijzonder voor onze broeders en zusters. Galaten. Laat teleurstelling in mensen je niet afhouden om lief te hebben. Laat teleurstelling in mensen je niet afhouden om te vergeven. Ik vroeg mezelf dit af, de afgelopen dagen. Als er een volk op aarde is die radicaal zou moeten lief hebben, zijn dat dan de Oeigoeren? Zijn dat dan de Han-Chinezen? Zijn dat dan de Arabieren? Zijn dat dan de Germanen? Zijn dat dan de Fransen? Zijn dat dan de Swahili-sprekenden uit Oost-Afrika? Zijn dat dan de Lingala-sprekenden in West-Afrika? Zijn dat dan de Brazilianen? Zijn het dan al die Europeanen die geïmporteerd zijn, geëxporteerd zijn naar Amerika en daar een bestaan hebben opgebouwd? Welk volk op aarde zou echt moeten leren, zou echt, als je naar hun kijkt, denk je, ja, dat is liefde. Welk volk op aarde? Naar welk volk, als je naar welk volk kijkt, zou je denken, nou daar, dat is een magneet van liefde. Daar wil ik bij horen. Ik wil ook Braziliaan worden, of een Oeigoer, of een Han-Chinees, of een Taiwan, of weet ik veel, een Indonesiër, of weet ik veel wie. Naar welk volk zou je kijken om te zeggen, van daar wil ik bij horen, want die mensen hebben lief. Maar weet je waarom? Omdat dat te weinig gezien wordt onder de kinderen van God. Mag ik prediken? U bent nog aan het digesten wat mijn vrouw allemaal gedeeld heeft. Ik ook. Maar als er een volk zou zijn waar liefde gezien, gevoeld, ervaren in veelvoud zou zijn, zou het niet zijn de kinderen van God? Mag ik zo zeggen, de geestvervulde kinderen van God? Ga even met naar Johannes 13. Ik ga een openbaring met u delen. Die de Heer me al jaren geleden gegeven heeft. Wat voor mijzelf toen helemaal nieuw was. Wat eigenlijk al jarenlang in het woord stond. Johannes 13 is het hoofdstuk waarin Jezus net de voeten heeft gewassen van zijn discipelen. En dan zegt hij in vers 22. De leerlingen keken haar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Hij had het erover dat iemand hem zou verraden. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan de tafel. En Simon Petrus beduidde hem aan wie dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: wie, Heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop. En dan vervolgens gaf hij dat stuk brood aan Jezus. Laat me je even de setting duidelijk maken. Jezus gaat zometeen spreken over de liefde onder elkaar. En voordat hij dat doet, heeft hij eerst de voeten gewassen van zijn discipelen. De voeten van Petrus die hem zou verloochenen. De voeten van Judas die hem zou verraden. De voeten van die andere 10 die allemaal weg zouden rennen. Hij heeft net deze daad gedaan, wetende alles wat over hem zou komen en wat er zou geschieden en hoe de discipelen zouden reageren in zijn doodstrijd. Hij heeft dit allemaal net meegemaakt, net die voeten gewassen. Dan komt een stuk, iemand gaat mij verraden. En vervolgens geeft hij het stuk brood aan Judas. De Bijbel zegt vanaf het moment dat hij het brood at, kwam de duivel in hem. Satan voer in hem en het plan begon in werking te stellen om Jezus te overleveren aan de priesters en aan de soldaten. En dan begint Jezus te vertellen. Vers 31, tegen zijn discipelen, toen Judas weg was, vers 31. Toen hij weg was, zei Jezus: nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. En door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen. Nu onmiddellijk. Dit is het hoofdstuk net voordat hij zijn leidersweg ingaat. Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden heb gezegd, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kan je niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Bizar. Net na de voetwassing. Net nadat Judas hem zou gaan verraden. Hij is net weg. Judas is net vertrokken. En hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Dat jullie elkaar lief hebben. Nou, Jezus had, en dit lezen we in de vier evangeliën, veel over liefde gesproken. Elke keer als mensen hem vroegen, wat is nou het belangrijkste van de wet? Dan wees hij altijd op de liefde. God liefhebben en je naaste als jezelf. Dit is de kern van de wet en de profeten, zei hij voortdurend. En toch zegt hij hier, een nieuw gebod geef ik jullie. Dat jullie elkaar liefhebben, en nou komt het. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar. Dus niet aan jullie liefde voor de wereld. Niet aan jullie liefde voor de verlorenen. Niet aan jullie liefde voor andere zielen. Nee, aan jullie liefde voor elkaar. Come on, christen. Come on, kind van God. Aan jullie liefde voor elkaar. Zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn? Hoe zullen mensen zien dat jij een discipel bent van Jezus? Niet aan jou alleen, aan de liefde die je hebt voor elkaar. En aan de liefde die er is in elkaar en voor elkaar. Zo zullen mensen zien dat wij leerlingen zijn van Jezus. Nou, dit was mijn openbaring. En voortdurend zat ik hier, wat is nou een nieuw gebod aan dit verhaal? Want de hele wet en de profeten ademt dit uit. Liefde tot God en liefde tot je naaste. De 10 geboden is eigenlijk gewoon de wet om je naaste lief te hebben. En je naaste geen kwaad te doen. Om goed te zijn voor je naaste. Dat is voortdurend ook de bergreden, de hele kern. En ik dacht, wat is nou nieuw aan het gebod? En plotseling werden mijn ogen geopend. Het woordje zoals. Het staat in alle vertalingen zowat, in Nederlands. Zoals, een nieuw gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar lief hebben met diezelfde liefde waarmee ik jullie heb lief gehad. Zo Jezus zegt, ik vraag je niet om elkaar lief te hebben zoals jij jezelf lief hebt. Want ik heb ontdekt, soms houden mensen niet van zichzelf. Soms haten mensen zichzelf. Soms mensen hebben allerlei gevoelens met zichzelf. En de Heer vraagt ons niet dat ik jou lief heb met de liefde die ik heb voor mezelf. Dan heb ik je nog egoïstisch lief, want ik heb heel veel egoïstische zelfliefde. Maar de Heer vraagt van mij en hij vraagt van ons om elkaar lief te hebben zoals hij mij heeft lief gehad. Dit gaat zo ontzagwekkend diep. Die liefde die Jezus heeft voor mij, even persoonlijk. Die liefde die hem bracht aan het kruis. De liefde waardoor hij zijn leven gaf om mij te laten leven. Die liefde, dat is het nieuwe van het gebod. Hij zegt, zoals jij bent lief gehad door mij. Zoals ik jou lief heb, heb zo elkaar lief. En als je zo elkaar lief hebt, zal de wereld zien. Jezus in jou. Jezus onder u. Jesus among you. Dit is het nieuwe van het gebod. Het nieuwe is niet de liefde. Het nieuwe is de liefde van Jezus. Zoals jij bent lief, zoals Jezus jou lief hebt, zo elkaar lief hebben. En dit gaat diep. Dit gaat zo snijdend diep, dat ik denk dat een heel jaarthema 2022 is bij lang na niet genoeg. Om het uit te diepen, om het door te voelen, om het te ervaren, om het te zien, om het te snappen, om het te begrijpen. En dan ook nog eens uit te gaan leven. En als ik deze maatstaf pak, want hij gebood het ons. Als ik deze maatstaf pak en kijk waar wij nu zijn. Iemand zegt, oh man. Iemand zegt, Lord help us. Geef ons een beetje genade. Want de volk van God is ver weggedreven van dit. In plaats van liefde voel je nu haat. Niet altijd en overal, begrijp me niet verkeerd, maar er is een facet in dat. In Efeze 5 kennen we de liefde tussen Jezus en de gemeente. En hier gaat het over de inner circle tussen Christus en zijn gemeente. Dan zien we weer die liefde waarmee hij zichzelf opoffert. En ik geloof ook voor onszelf in die inner circle, dat onze focus juist moet zijn nu, ook naar het gezin. Het is ook wat ik leer en heb geleerd in al deze jaren. Dat die liefde eerst naar die inner circle moet. Want dat is de beelddrager van Jezus. Is naar mijn gezin en hoe ik de gemeente lief heb. Die twee. U weet, ik ben ook echt een evangelist. Ik hou van de verlorenen. Zet me bij een verloren ziel en ik wil maar één ding. Maar mijn Bijbel leert mij ook juist elkaar. De gemeente, de inner circle, mijn vrouw, gezin. Dat is een voorbeeld. Waarom? Want dat is een voorbeeld. Als ergens de wereld kijkt naar het voorbeeld. En wat zien ze nu? Wat ziet de wereld nu? De kerk is nog verdeelder dan de wereld, die ook al heel erg verdeeld is. En als Jezus het heeft over zijn volk, zijn discipelen, in Johannes 17, dan spreekt hij over zijn volk, dan spreekt hij over eenheid. Dat betekent dat we elkaar radicaal moeten leren liefhebben, ondanks iemand anders dus een andere standpunt. En we lezen het, maar leven we het? Ah. Ik geloof nu, het is net 2 januari. De komende week, bel elkaar op. Bel elkaar op. En niet gelijk, wat kan ik gewoon voor je doen? Gewoon iemand te zegenen. Vooral je broeders en zusters. Hé, hey, want ik zegen je in het nieuwe jaar. En misschien daarvoor heb je al iets in je gebed ontvangen, of specifieke woorden waar je iemand mee kan zegenen. Want ik zegen jou. Als je rust en vrede zal hebben dit jaar. En zegen met allerlei gewoon dingen die je op je hart hebt en die vanzelf uit je mond stromen op het moment dat je het begint uit te spreken. We kunnen niet de wereld willen bereiken, en dit is elk eentje voor mij. We kunnen niet de wereld willen bereiken en we hebben geen liefde onder elkaar. En er is geen aandacht, liefde, zorg. En dit is trouwens voor alle broeders en zusters hoor. En overal. Ook mensen waar je geen klik mee hebt. Ook mensen die niet in jouw vriendengroepje vallen in de jeugd. Want zo zijn we vaak hè. Dan hebben we eenmaal een band in de kerk met een paar vrienden en that's it. Nee. Heb elkaar. En Petrus zegt innig en bestendig lief. Innig en bestendig. Ik predik tegen mezelf. En uiteraard is het zo dat de liefde die we hebben voor elkaar, dat daarin mag groeien en dat die liefde natuurlijk overvloedig mag zijn naar elk mens toe. Ik geloof, en ik heb het al vaker gezegd, ik wil aan het eind van mijn leven kunnen terugkijken en dan zei ik, ik was echt een man van liefde en ik ben echt een man van liefde. En ik ben nu in het proces. Ik wil me daaruit toe strekken dat ik een man van liefde word. Nog veel meer als dat ik ooit was. En nog veel meer dat ik ken. En ik wil me niet vergelijken met Jantje en Pietje of wie ik ook ken, ik wil me vergelijken met Jezus. Zie, die man vroeg aan de Heer, wat moet ik doen om het eeuwige leven te bereiken? Jezus zegt, heb lief de Heer en je naaste. En dan, de Bijbel zegt, die man vroeg om zichzelf te rechtvaardigen, wie is mijn naaste? Want ten diepste moet die liefde wel doorstromen, begrijp me niet verkeerd. Wie is mijn naaste? En dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het barmhartige Samaritaan, de kern van het verhaal gaat om wat zie je. En ik heb ontdekt, iedereen ziet die man liggen. Het is niks nieuws, het is niks bijzonders om een gewond persoon te zien. Het is niks bijzonders om iemand te zien die gehurt is. Het is niks bijzonders om iemand te zien die verwond is. De priester zag hem ook, de leviet zag hem ook. Zo, wat je ziet en wat je dan doet, dat is het antwoord van Jezus op de vraag, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Ik had dit opgeschreven. Je naaste is die persoon die door vooroordelen is geveld. Mooi, hè? Je naaste is die persoon die door vooroordelen is geveld. De anderen zijn links in laten liggen. Onzichtbaar zijn voor deze wereld. En ik geloof wel als huis, ook een stukje visie voor dit jaar, dat wij dit jaar keihard mogen gaan voor iedereen die daar ligt. 5 mensen ongeveer. Ik geloof dat we echt hard moeten gaan. Ik zal je vertellen hoe hard we moeten gaan. Ik geloof dat de Heer, en daarom is het goed de vaste week echt daarin mee te beginnen, dat we vanuit de zuivere motivatie werken. Dat we vanuit de liefde van God mogen werken. Ik geloof wat Matteüs 25 zegt, voor die liefde naar de gevangenen, naar de zieken. Maar dat we hard gaan daarvoor. Dat we hard gaan voor de mensen in nood, psychisch gebonden. Dat we losgaan in pastoraat. Losgaan voor de gebondenen. Losgaan voor de gevangenen. De Heer heeft een nieuwe deur voor ons geopend naar de vrouwengevangenissen. Het is net. Is een gebedsverhoring. Is een gebedsverhoring. Trouwens ook nog veel meer mannengevangenissen. Maar nu de deur is gewoon in één keer geopend naar de vrouwengevangenissen. De dominee heeft de deur voor ons geopend. Hoe gaaf is dat? Maar ja, zijn wij bereid om consistent, voortdurend deze mensen ook echt gewoon niet eenmalig een keertje even, maar als kerk ook echt langdurig, ondersteunend, bemoedigend, echt daar voor die mensen te zijn. En het is tijd dat onze home outreach een 2.0 achter zijn naam krijgt. Dat is 2022. 2022, alles 2.0. Wat betreft bewogenheid, liefde, zorg, elkaar en de Matteüs 25 doelgroep, als ik zo mag zeggen. Alles 2.0. We zijn wat opgestart, is mooi. Maar de dingen mogen verder en die liefde mag dieper. Die liefde mag breder, die liefde mag voller in ons allemaal. En ik heb dit opgeschreven, we gaan hard. We gaan hard, we gaan all out. Laten we naar hen gaan die ons niet kunnen terugbetalen. En Jezus zegt, je zal je vergoeding ontvangen in de hemel. Laten we ons uitreiken naar degene die ons niet kunnen terugbetalen. En God zal weer voorziening en financiën geven vanuit een andere hoek. We hebben afgelopen kerst al die gasten kunnen zegenen in de gevangenis. Nou, als de Heer meer gevangenisdeuren gaat openen, betekent dat wij nog meer voorziening nodig hebben. Maar we gaan ons niet laten leiden door wat we nodig hebben. We gaan ons laten leiden wat die mensen nodig hebben. Dat is liefde. En liefde zit in kleine dingen. Liefde zit in het zijn daar. Maak een keuze in je hart aan het begin van dit jaar om elk mens radicaal lief te hebben. En dat Gods liefde werkelijk door ons heen stroomt. En als laatste wou ik alleen dit nog zeggen. Liefde keert weer terug naar de Heer. Weet je, het hoogste doel van een kind van God is om God lief te hebben. Mooi hè? Niet God te aanbidden, even in die bewoording. Niet God te eren, niet God te danken. Nee, de Bijbel, Jezus spreekt over God lief hebben. Het is een ander facet. Niet dat we de God niet moeten aanbidden en danken en eren, dat zijn goede dingen. Maar dat we hem mogen lief hebben. Die gaat diep hè? God lief hebben. Die gaat diep. De Bijbel zegt, wij hebben lief. Omdat God ons eerst heeft lief gehad. Zie, God is de bron, is de initiator van de liefde. De liefde is niet vanuit ons, die liefde komt vanuit God. God heeft liefde, als ik zo mag zeggen, bedacht, het was al lang in hem, want hij is liefde. Maar God is de bron en de initiator en de alfa van liefde. Maar ook de omega van liefde. Dus op het moment dat wij die liefde ervaren en ontvangen, en die liefde begint door ons heen te stromen, is die liefde weer tot hem. Zie, liefde tot jouw naaste, nee, laat ik het zo zeggen, liefde tot God uit zich in de liefde voor je naaste. Dat is wat Johannes leert. Nog een keer. Hoe uit ik mijn liefde tot God? Door je naaste liefde te hebben. Op diezelfde manier zoals Jezus dat had. Nog een keer. Hoe uit ik mijn liefde tot God? Want ik wil goede liefde tot God. Ik wil God meer lief hebben dan alle andere dingen. Als ik God echt lief heb, dan zal ik mijn naaste lief hebben. Johannes zegt, anders is je liefde waardeloos. Dan is het geen liefde. Je kan niet tegen, je kan God die je niet gezien hebt, je kan je niet zeggen, ja, ik hou van u en je hebt je naaste niet lief. Dat kan niet. Zo, in jouw liefde tot God wordt je geuit door jouw liefde tot je naaste. En dan zegt de Bijbel, wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. En ik heb ontdekt dit, als jij wil groeien en ik wil groeien in liefde, hoe meer jij je bewust wordt van de liefde van God, hoe meer je ook je naaste lief zal hebben. En daardoorheen en in alles God lief zal hebben. Maar God is wel het uiteindelijke doel. Ik geloof dat het heel belangrijk is, zeker in deze pandemie met afstandregels en weet ik het wat allemaal, dat je weet dat je geliefd bent. Het is zo belangrijk. Je weet dat je geliefd bent door het geloof. Die intense, radicale, zelfopofferende liefde. En dat je vervolgens die liefde teruggeeft. Door je heen laat stromen, je doorgeeft, je uitademt. Ook de komende weken. Ik geloof dat God heel sterk wil spreken tot velen van ons. Sommige dingen krijgen al sleutels voor het nieuwe jaar. Sommige bepaalde openbaringen, bepaalde doorbraken. Je doorbraak begint met een woord. Je doorbraak is niet denken, iets, dat komt daar. Het begint daar met een woord wat gezaaid is in het hart. En de komende weken, als dat woord van God in je hart wordt gezaaid, je ontvangt het, je wordt door de geest van God, word je gewoon verankerd bij een woord of bij een gedachte die je misschien ontvangt in gebed. Het moet zich weer uiten uiteindelijk in liefde. Jezus zegt, niemand heeft grotere liefde dat hij zijn leven inzet. Voor wie? Voor zijn vrienden. Hier wordt ook weer niet gesproken over de vijanden en over de naasten en over de wereld. Eerst wordt hier over de vrienden gesproken. Mensen in de inner circle. Ik heb ook echt gezien van nee, het is in de inner circle. Ik hoorde, mijn gezin die gaf me een keer aan, zegt papa, je hebt iedereen zo lief, je gaat hard voor iedereen, maar hoe zit het met ons? Zo. Ik dacht, ja, dat is een goeie. Want die inner circle. Zie je hoe, ik geloof, hoe dieper ik mij geef ook aan die inner circle. Dat geldt voor iedereen hier. Dat geldt voor ons allemaal. Wat ook je inner circle is, hoe die er ook uitziet. Hoe meer je je geeft aan de inner circle, hoe meer je ook liefde zal hebben voor daarbuiten. Ik geloof, dat is een hele change voor een evangelist. Hoe meer dit, het spoils over. Het vloeit over. Jezus heeft het over je leven inzet. Niemand heeft grotere liefde. Daarom weet je, ik geloof in de liefde van een soldaat. Voor zijn land. Want hij zet zijn leven in voor zijn land. Die dat misschien niet eens accepteert of wil. Sommige mensen zijn tegen oorlog en toch geeft hij zijn leven. Zelfs die Amerikanen, Canadezen, maar er zijn in de geschiedenis natuurlijk heel veel voorbeelden. Die gaven hun leven zelfs voor een ander land. En andere volkeren. En ook zijn mensen ondankbaar. Kijk, Jezus, hij gaf ook zijn leven voor ondankbaren. Ik had een gesprek met een broeder die ik heel hoog had in de Heer. Hij is onlangs overleden, een jaar of twee geleden. En hij zei tegen mij, hij zei, Arno, weet je wat Jezus' grootste pijn was? Dat hij hing daar aan het kruis. Dragende de zonde van de hele wereld. En hij keek in de ogen van mensen die hem nooit zouden aanvaarden. En toch stierf hij voor hen. Oeh, die man had het begrepen, jongen. Oh, hij stierf voor mensen. In de ogen keek hij hun, hè? Want hij hing aan het kruis. Hij zag ook iedereen daar staan. Hè? Er stond van alles rondom zijn kruis. Vriend en vijand. Fariseer en discipel. Zijn moeder, zijn vrienden, zijn vijanden, zijn haters, de soldaten. En hij hing daar en hij keek oog in oog met degene waar hij voor stierf, die dat nooit zouden accepteren. Die nu brandt in de hel. Terwijl dat allemaal niet hoeven. Hij zei, weet je dat Jezus' grootste pijn is geweest? Ik had nog nooit over nagedacht. Hij zei, dat is liefde, Arno. Dat is liefde. Dat je doet dingen voor mensen die ondankbaar zijn. Dat je doet dingen voor mensen die je dat niet gaan respecteren. Dat je in liefde blijft voor mensen die dat niet eens gaan waarderen. En jij weet, als jouw motivatie maar zuiver is. Oh, ik dank God voor die broeder. Ik heb dit van hem geleerd. Dit is wat ik heb meegenomen. Halleluja. Een aantal jaar geleden sprak de Heilige Geest tegen mij. Hij zei, Arno, God Center is bestemd tot een huis van diepe intimiteit. En dat was op het moment, een aantal jaar geleden, dat we diep in aanbidding waren met elkaar. Dat we hadden veel momenten in aanbidding, zowel op zondag, maar ook in de, gedurende de week en soms aanbiddingsweekenden. En die intimiteit, die aanbidding was toen heel sterk. En ik weet soms in de bediening zijn, dus lijkt het soms een beetje golfbewegingen. Maar in zo'n periode, dat het heel sterk was, toen zei de Heer tegen me, Arno, God Center is bestemd. Dat is de destiny, dat is de bestemming op het huis, om een huis te zijn van diepe intimiteit. En ik geloof absoluut, hoe ook dingen zullen gaan, 2022. Zie, aanbidding is niet iets moeilijks. Het is niet de muziek. Het is ons hart. Als die intimiteit naar God daar is, dan komt die intimiteit met elkaar ook. En als die intimiteit met elkaar daar is, is die intimiteit met God daar ook. Eigenlijk is het zo, wil jij Gods tegenwoordigheid sterker ervaren in de kerk? Wie? Groei in intimiteit en liefde met je naasten. Met elkaar. Ik heb gezien, dat waren de grote hoogtepunten. Dat toen er liefde was in het huis, was er ook diepe aanbidding. Was daar een openbaring, was daar het spreken, was alles daar. Zo, de sleutel is liefde. De sleutel tot een huis van volle aanbidding is liefde. Want als een mens zich geliefd voelt, zelfs buitenstaanders die binnenkomen, ze voelen zich geliefd in de atmosfeer, is dat, dan is dat niet moeilijk. Ze tappen gewoon in dat wat ze voelen en ervaren en openen hun hart en openen ze zichzelf. En als je in een huis van intimiteit komt, dan helpt het je ook je te openen. Maar ik geloof ook dat God Center bestemd is tot een huis van naaste liefde. Laten we groeien in dat dit jaar. Laat alle predikers, misschien zuster Christina gaat trouwens volgende week het woord brengen. Maar ze zal ook hierover spreken. Ik geloof het komende jaar dat dit gewoon een ding is waar we gewoon zo in mogen gaan groeien en bloeien. Als dat woord gezaaid wordt in ons hart, dat het uitwerking zal hebben in ons leven. En dat liefde zo gezien zal worden. Weet je, ik heb gezien als liefde in een huis, ik kom in vele kerken, maar als liefde, ik heb gezien overal, waar liefde in een huis sterk is, is een magneet. En waar liefde sterk is, is een magneet.